bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden haar gespaard is gebleven, geven wij uw kennis dat na een leven van eenvoud, zorg en toewijding voor alle die haar omringden, de Heere tot zich heeft genomen onze lieve moeder, stiefmoeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en zuster, Sophia van den Berg Broek. Met deze woorden heeft de naaste familie kennis gegeven van haar overlijden afgelopen 4 mei. We zijn hier vanmorgen vanwege overheidsmaatregelen met een kleine groep in het Vereensgebouw uit Baken samengekomen om de rouwdienst bij te wonen. Anderen luisteren met ons thuis mee. En dan denken we in het bijzonder vanmorgen wel aan de zus van de overledene, mevrouw Broek, in zorgcentrum Het Anker in Kesteren. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Geerlof. De begrafenis zal straks plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat hier in Ochten. Onder orgelspel van lied 338 uit Weerklank zal mevrouw van den Berg Broek in ons midden worden gebracht. Mag ik u hierbij verzoeken, indien het mogelijk is, om op te staan van uw zitplaats. Neemt u plaats en dan wil ik nu het woord geven aan dominee Geerlof.
Beginnen we dan deze rouwdienst met het zingen van Psalm 42. De versen 1 en 7. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de fikse, frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Maar ook vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voedt het oud vertrouwen weder? Zoek in hoogsten lof uw lust. En wat er verder volgt in Psalm 42, vers 1 en vers 7. Mag ik u vragen daarbij te gaan staan? Gelet op de bemoediging en groet van straks.
Tegend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, naar den Heer, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen. Buigt u neder, waartoe zijt geen mij ontrust, voelt het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof toch naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven.
Worden we dan stil voor de Heere onze God? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. De God die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Laat u zitten. Zingen we nu lied 23a uit de Weerklank. De Heer is mijn herder. Ook speciaal gekozen, gelet op Sophia. Ze heeft toch een zonderschoolperiode meegemaakt. En dit is waarschijnlijk wel een van de eerste liederen die ze daar geleerd heeft. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Maar ook vers 5. De Heer is mijn herder, hem blijf ik gewijd. Ik zal immer verkeren in het huis mijns Heren. Zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd. Vers 23a, de Heer is mijn herder, vers 1 en vers 5.
Naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust. De Heer is mijn herder, hem blijf ik gewijd. Ik zal immer verkeren in het huis mijnes Heeren. Zo kroont met haar zegen zijn liefde maaltijd.
Ook vanmorgen willen we de Bijbel openslaan en willen we ook de Heere God daar ontmoeten in zijn woord. Maar bidden we eerst hem om zijn zegen, om zijn Heilige Geest, zodat we dat woord kunnen openen en dat we het ook mogen begrijpen. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere God in de hemel, u ziet ons hier vanmorgen bijeen, Heere God, als mensen die het leven niet in eigen hand hebben, in eigen macht. Van u hebben wij het gekregen, dat leven. En aan u geven wij het ook terug. Maar Heere, geef gij ons dan in ons gemis de troost van uw woord, de Bijbel. En laat ons dan ervaren dat u ons vasthoudt. En zo bidden wij u vanmorgen. Open onze mond om te spreken en open onze harten en oren om te luisteren. Heere, wilt u het dan zo goed maken op ter wille van uw heilige naam. Amen. Dan willen we het woord van God dan ook openen in de Romeinenbrief, Paulus' brief aan de gemeente van Rome. Dan slaan we het 14e hoofdstuk over en hebben we met zorg gekozen in het voorbereidingsgesprek. En dan lees ik u de eerste verzen van hoofdstuk 14 tot en met vers 9. En u kunt meelezen als u een liturgie heeft, maar dat is ook afgedrukt. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Paulus heeft eerst in eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief wat leerstellige dingen besproken, maar in de laatste hoofdstukken van deze brief komen dan wat praktische dingen aan de orde. En hoofdstuk 14 heeft hij het daar ook al over. Hij begint dan zo, hoofdstuk 14. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Maar niet om over een meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minder achten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. Immers, God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij macht hem staande te houden. De ene dag boven de andere dag, maar de andere acht al de dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. En met name deze tekst staat ook in de verkondiging centraal, staat ook boven de rouwkaart. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Maar voordat we naar de overdenking, naar de verkondiging gaan luisteren, willen we nog eerst een lied zingen. En wel lied 100 uit op toonhoogte. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Die voor mij u heeft gegeven in de bangste zielenood. En alles wat daar volgt, ook in vers 4. Dank mijn heiland voor uw lijden, voor uw bittere, bange dood. 1 en 4 van lied 100 uit toonhoogte. Beste familie en vrienden, hier aanwezig in deze ruimte. Maar ik denk ook heel bewust vanmorgen aan al die mensen die live met ons meeluisteren of die later deze dienst zullen horen. Er is oneenigheid in de gemeente van Rome. Niet dat de tegenstellingen zo hoog opliepen zoals in Korinthe of in Galatië, maar toch. Paulus als apostel voelt zich pastoraal geroepen hierover zijn geloofsgenoten aan te spreken. Vele uitleggers denken hierbij aan de verschillen tussen gelovigen uit het Jodendom, die zich nog gebonden wisten aan bijvoorbeeld bepaalde spijs- of reinigingswetten, en aan de andere kant gelovigen uit de heidenvolkeren. En ik val hen daarin bij. Maar ik zeg er gelijk bij dat er wellicht meer tegenstellingen een rol zouden kunnen hebben gespeeld. Want we hebben het hier wel over Rome, het centrum van een wereldrijk in die tijd. Ook gelovigen uit de heidenvolkeren zullen zich niet zomaar hebben kunnen losmaken van de wereld om hen heen. Met haar vele religieuze als ook filosofische opvattingen die hun invloed nog lieten gelden voor hun levenswijze. Ook al waren ze dan bekeerd, het oude doen en laten ben je niet zomaar kwijt. Je doet niet even een jasje uit. En er komt nog bij dit. Dat de wereld altijd aan je blijft trekken. Dat was in die tijd zo, dat is in onze tijd toch niet anders. En om dan te kunnen volharden in het geloof, dat blijft dan ook altijd een voortdurende strijd. Wel nu, dan zegt Paulus in die strijd dit. Laat je dan in deze strijd niet verleiden om je geloofsgenoten te veroordelen in een opvatting die dan niet misschien de jouwe is. Laten we wel dit in de gaten houden. Het gaat hier niet over hele fundamentele zaken waarover de mensen van mening verschillen. Dan had Paulus wel wat anders geschreven. En dat hij heel beslist en duidelijk kan zijn, dat blijkt wel op andere plaatsen in zijn brieven. Nee, het gaat hier waarschijnlijk om kleine verschillen in opvatting. Maar ze kunnen wel de eenheid van de gemeente negatief beïnvloeden. En daarom zegt hij het ook heel nadrukkelijk. Laten wij dan de zwakken leren verdragen. Maar ja, dacht ik bij mijn voorbereiding. Wie is dan hier zwak? En wie is dan hier sterk? Want hebben we op de keper beschouwd niet allemaal opvattingen waaraan we ons gebonden achten, terwijl anderen daar helemaal niet mee zitten of er heel anders mee omgaan? Paulus wijst ons hier wel op een belangrijk principe. Als we de Heere daarvoor kunnen eren en danken, wie is dan die ander om daar zich negatief over uit te laten? Laat ieder dan in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Toen dacht ik, ja, dat is waar. Laten we ons ervoor wachten om een ander te veroordelen. En zeker, we mogen elkaar bemoedigen. En we mogen elkaar ook zelfs vermanen, terechtwijzen. Maar elkaar de maat te nemen, dat gaat een stap te ver. Dan verhef je je boven die ander. En dat past een gelovig mens niet. Laten we ons hoeden voor die hoogmoed. Ootmoed, als u dat woord nog kent. Ootmoed, dat past ons zoveel malen beter. Ootmoed, dat is jezelf klein maken. Jezelf willen buigen voor de Heere. Laten we het ons als gelovig aan hem vragen. Het aan hem voorleggen. Heere, hoe denkt u hierover? Hoe moet ik hiermee omgaan? Dat is zoveel wel beter dan alleen maar uitgaan van eigen inzichten en eigen wijsheden. Want, laten we elkaar goed begrijpen. Wie heeft er nu eigenlijk het voor het zeggen in een leven van een gelovige? Dat is toch de Heere Jezus Christus. Ja, zo zou het eigenlijk wel moeten zijn in de gemeente. Maar de wereld om ons heen laat een hele andere boodschap horen. Wie gaat er over mijn leven? Dat ben ik toch zeker zelf. Dat viel te horen in Rome, in de tijd van ons schriftgedeelte. En dat horen we eigenlijk nog steeds, door de tijden heen. In onze tijd, in ons land, in onze omgeving, maar toch niet, hoop ik, in ons leven. Want vergis u niet, zo'n levenshouding, ik maak zelf al uit in mijn leven, want dan ga ik er zelf over. Zo'n houding heeft wel grote consequenties. Want als je leeft voor jezelf alleen, als je niet wil buigen voor zijn leiding, de leiding van de Heere God, en je komt te sterven, dan geldt dat ook. Dan sterf je ook voor jezelf alleen. Ja, dan zul je de Heere Jezus nog één keer ontmoeten. Aan het einde van de tijd, als je zal zijn gezeten op zijn rechterstoel om te oordelen de levenden en de doden. En als jouw, als uw naam dan niet geschreven is in het boek des levens, Als jij je in het leven niet hebben willen laten redden door deze verlosser en zaligmaker Jezus Christus, dan zal je zijn oordeel niet kunnen ontlopen. Dan ga je voor eeuwig verloren. En dat is een ernstige zaak. Wat zeg ik? Dat maakt elke begrafenis ook ernstig. Elke keer wordt er bij een begrafenis ons een spiegel voorgehouden. Komt het op ons af? Ja, het aardse leven is zo kort, is zo eindig. En ook wij zullen een keer sterven. We kennen allemaal die Latijnse uitdrukking wel. Memento mori, gedenk te sterven. En wat is dan ons uitzicht? Wat is dan onze hoop die we mogen hebben? Maar juist vanuit deze ernst haast ik ook mij vanmorgen om ook u dat andere te vertellen. Want de Heere is er niet op uit om mensen voor altijd verloren te laten gaan. Er is namelijk nog redding mogelijk. Daarvoor kwam de Heere Jezus ook dus zijn Zoon op aarde. Om de weg naar de hemel weer te mogen ontsluiten. Hij biedt ons redding aan in zijn Zoon. En dan horen we in het Johannesevangelie die prachtige zin die we allemaal misschien wel kennen. En ieder die in hem gelooft, die zal niet verloren gaan, maar die zal eeuwig leven ontvangen. Dat is eigenlijk ook in de kern wat Paulus ons ook hier wil zeggen. Als je door genade tot geloof mag komen, dan leef je voortaan ook voor de Heere. En dat is al geweldig. Leven met de Heere. Maar het wordt nog heerlijker, het wordt nog mooier, het wordt nog rijker. Ook als je als gelovige sterven zult, dan sterf je ook niet meer alleen voor jezelf, maar dan sterf je ook voor zijn rekening. Door het geloof zal het sterven dan slechts een doorgang zijn naar een eeuwig leven. Een leven bij hem, een leven met hem en een leven in hem. Samenvattend, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn als gelovigen van de Heere. Dat deed me bij de voorbereiding denken aan die heerlijke tekst die Paulus ook schrijft in zijn 8e hoofdstuk. Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Ook, ja zelfs, de dood niet. Laten we dan in dit evangelisch licht het leven herdenken van Sophia van den Berg Broek. Wie was zij en hoe stond zij dan in het leven? En ook, heel belangrijk voor de reden waarom we ook hier vanmorgen bij elkaar zijn, hoe is zij dan gestorven? Op 27 juni 1931, een tijd geleden, op 27 juni 1931 kwam ze ter wereld in Vlaardingen. Als derde kind in een gezin van in totaal 4 dochters. Vader was melkboer en moeder runde een kruidenierswinkel. Haar ouders waren gelovige mensen die hun 4 dochters dan ook een christelijke opvoeding meegaven. Een christelijke opvoeding meekrijgen. Wat ben je dan een bevoorrecht mens? Want vandaag de dag hebben we dan wel de mond direct vol van zelf kiezen en zelf bepalen. Maar als je van huis uit niks hebt meegekregen, dan valt er niet zoveel te kiezen. Je bent bevoorrecht als je het christelijke geloof mag meekrijgen van je ouders. Sophia was zo'n bevoorrecht mens. En zo werd ze ook gedoopt. En ging ze naar de zonderschool. En naar de christelijke basisschool. Ja, toen heette dat nog lagere school. Heb ik dat misschien te snel opgeschreven. Een christelijke lagere school. Ze heeft zelfs meegedraaid aan de leiding van de zonderschool, heb ik begrepen. En dan wordt het oorlog. Sophia, wat wijsheid betekent, deed haar naam alle eer aan. Ze was namelijk heel leergierig. Ze wilde veel weten. Ze heeft ook veel altijd gelezen. Maar door die bezettingstijd kon ze haar lagere schooltijd niet afmaken. Het heeft er altijd wat gestoken. In de avonduren volgde ze later een opleiding tot gezinsverzorgster om jaren te gaan werken in probleemgezinnen in Rotterdam-Zuid. En dat bleek wel bij haar te passen. Dat hoorde ik ook later terug bij het voorbereidingsgesprek, ook van de kinderen. Dat zorgzame, dat wat voor een ander willen betekenen. Toewijding aan de zorg voor anderen. Want voor haarzelf, zo heb ik begrepen, vroeg ze maar weinig. Ze heeft ook altijd heel eenvoudig geleefd. Werd die houding haar misschien ingegeven door haar geloof? Het zou zomaar kunnen. Ze deed met de 20e belijdenis van het geloof. En dat zorgen voor die ander was voor haar misschien zomaar een uiting geven aan die Bijbelse opdracht om je naaste lief te hebben. En toch heeft ze mij, dat heeft ze tegen mijzelf persoonlijk nog gezegd in dat enige gesprek wat ik met haar mocht voeren. Want ik ben nog niet zo lang pastoraal medewerker in Ochten. In dat gesprek vertelde ze me heel persoonlijk dat ze in die tijd wel wat los van de kerk is geraakt. En dan ziet ze ineens een advertentie staan voor gezinsverzorgster in Ochten. Een weduwnaar heeft zijn vrouw, Jenneke Hoogakker, op 49-jarige leeftijd, verloren aan borstkanker. Een man en twee tienerzonen achterlatend. En ze besloot om in dit gezin te gaan werken. Een besluit dat ik denk ik achteraf op een bijzondere wijze door de Heere werd gezegend. Want in Ochten, zo vertelde ze mij, in Ochten werd de kerkgang weer opgepakt. Maar ook in het gezin kwam het tot een grote verandering. De liefdevolle verzorging mocht overgaan in liefde voor elkaar, van hart tot hart. Zij, Marius en Sophia, kregen elkaar lief en trouwden met elkaar op 21 september 1966. En waar Sophia nooit meer op gerekend had, ze was inmiddels 42, werd er in het gezin van Van den Berg nog een zoon geboren. Maarten. Wat hebben Marius en Sophia altijd intens van al hun kinderen gehouden. Ja, ook van al hun kleinkinderen en achterkleinkinderen die later ter wereld kwamen. Hun huis stond altijd voor hen open. Er was altijd volop warme aandacht en gezelligheid voor hen. In het geloof was Marius behoudender dan Sophia. Sophia was wat meer evangelischer, wat minder traditioneel. En wellicht dat in die omgang met elkaar hierover Sophia extra aan het denken werd gezet. Ze was er eigenlijk nog nooit zo intensief bij stilgezet. Dat lag niet zo in haar karakter. Maar nu kwam het op haar af. Was het heil in de Heere Jezus ook wel voor haar? En deze vraag werd nog eens extra versterkt door haar tobben met haar gezondheid op het einde van haar leven. Het liet haar niet los. Het hield haar bezig. Stil worden gezet. Ach, beste mensen, het zijn niet de slechtste momenten in je leven om daarbij stilgezegd te worden. En tijdens de voorbereiding thuis moet ik ineens denken aan de tijd waarin we nu leven. Het is crisistijd. Iedereen is in rep en roer. En terecht ook. Want het is een vreselijke tijd. Een onzichtbaar virus zet heel ons leven op de kop. Wereldwijd. En die ziekte maakt vele, vele slachtoffers. Want ook jullie zus, jullie moeder, jullie oma is eraan overleden. En de waarom-vraag klinkt hardop. En steeds luider. Is dit de straffende hand van God? Is dit zijn oordeel over deze wereld? Beste mensen, ik denk dat we daar heel voorzichtig in moeten zijn. Want voordat je het weet, neem je de mond te vol. Grote woorden zijn zo uitgesproken. Maar ook hier past ons ootmoed. Weet je het nog van daarnet? Want niemand kan, ook een gelovig mens niet, zomaar in de agenda van de Heere God kijken. En toch? Als zo heel je leven op de kop wordt gezet, dan word je wel aan het denken gezet. Wat zou de Heer ons hierbij willen zeggen? Wat zou hij ons hierbij willen leren? Wel nu, Sophia kende ook zo haar aanvechtingen. Maar het werd haar tot zegen. Want haar roepen en smeken werd gehoord. Misschien mag ik wel zeggen verhoord. Haar onzekerheid nam af en haar vertrouwen in de Heere mocht groeien. Ze vond houvast in teksten in de Bijbel. Ze leerde het anker van haar leven uit te werpen buiten haarzelf, in de Heere Jezus zelf. En oh, wat herkende zij zich in de psalmist van Psalm 84, dat verlangen naar Gods huis, ja, naar de omgang met Hem en met Hem alleen. Een belangrijke rol speelde ook Romeinen 14 in die strijd. En uiteindelijk, ik heb het ook uit de mond gehoord van Jan-Willem Scheurwater, de pastoraal medewerker die verbonden is aan Elim. Hij heeft er ook intensief meegemaakt, hij heeft ook mij ook dingen verteld. En hij zei het ook later tegen mij. Uiteindelijk mocht ook zij het persoonlijk weten. Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heere. Romeinen 14. Ik moest hierbij gelijk denken aan zondag 1 uit de Heidelberger Catechismus. Die begint met die prachtige vraag. Wat is uw enige troost? De Heidelberger Catechismus. Voor mensen die het dan misschien niet weten, dat is het leerboek van onze kerk, waarin zij beleidt waar ze voor staat. Aan wat zij mag geloven. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Hoe past dat prachtig bij Romeinen 14? Dit is dan het antwoord wat de kerkleraar ons geeft. En ik denk dat dat een prachtige belijdenis is. Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. En maakt hij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Wel nu, zo heb ik dat wel begrepen, daar raken zij steeds meer van overtuigd. Wat mij ook overkomt, ik ben van de Heere Jezus. En aan hem durf ik mij uiteindelijk volledig over te geven. En vanuit die geloofshouding durfde dat ook haar zoon Maarten nog toe te roepen. Ja, letterlijk heb ik van jou begrepen. Toe te roepen toen door dat open raam in Elim, toen bezoek niet meer mogelijk was. Woorden uit Psalm 17 beruimd. We gaan dat eruit straks ook zingen. En terecht natuurlijk. Deze woorden. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Zei ze dit uit hoogmoed? Zo van, kijk mij dit eens even zeggen. Ach nee, beste mensen, helemaal niet. Maar zo zeker was ze niet. Want wat ging er niet in strijd aan vooraf? Maar ze mocht hier wel op uitkomen. We gaan straks ook horen. De organist gaat dat ook spelen. Ruwe storven mogen woeden. Alles om me heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden? Zijn liefde blijft mij leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij in het eeuwig licht. Door Gods rijke genade mocht Sophia hierop uitkomen. En dan komt die vraag ook op u en op mij af. Kon jij haar dit zomaar nazeggen? En is het antwoord daarop ja? Dan ben je een gezegend mens. Blijf erin dan ook volharden. Hou vol. En nee, dat kun je niet alleen. Maar dat hoef je ook niet alleen te doen. Vraag het maar dagelijks aan de Heer Jezus. En je zult gaan ervaren dat je dan geloof mag ontvangen. En dat dit geloof ook zal gaan groeien. Mocht je het haar dit nog niet na kunnen zeggen. We leven nog in genadetijd. We kunnen ons nog bezinnen. En hebben we door deze coronavirus daardoor niet extra veel tijd mogen ontvangen? Dan kan het zomaar zijn dat zelfs deze crisis, hoe verschrikkelijk die ook is, voor u en voor jou en ook voor mij tot zegen kan worden. Nemen we dan zo afscheid van Sophia? Mogen de Heere haar oordelen naar de rijkdom van zijn liefde en genade. Diezelfde Heere, die wij ook mogen bidden om troost en bemoediging, die we haar zo moeten missen. Laat het God vragen in Jezus' naam. Amen. Laten we ook zingen uit die Psalm 17, de versen 3 en 8. Maar ook vers 3, als het gaat om die volharding. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat God mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Maar ook dat al eerder aangehaalde vers 8. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 3 en 8.
Mijn klachten. streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld.
Luister nu naar een declamatie dat jij, Maarten, zal voordragen. Hier staat een glaasje water. Oh ja. Nee, deze. Die mag... Oh, die kan ook. Ja, goed.
In de morgen van wat later moeders sterfdag bleek, kregen we dit gedicht toegestuurd. Wat zo mooi verwoord, zoals het was en zoals het is. Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt ze nog zo oud. Je bidt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt. Maar als de jaren tellen gaan, zij ziek wordt, moe en oud, bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt.
En zo wordt een algemeen gedicht ook een heel persoonlijk gedicht, want daar staan jullie helemaal achter. Ja, mooi. Dankjewel. Zullen we op het moeilijke moment met elkaar danken en bidden, beste mensen. Heere God in de hemel, u die we zelf mogen belijden als onze Vader, als we door een waar geloof, Heere, door u zijn ingeleid. Vader, we zijn hier vanmorgen bijeen en we houden onze harten vast, omdat het moment van het scheiden is gekomen. Onze levensgezel, Sophia van den Bergbroek, onze metgezel die een naaste voor ons was, zij is weggeroepen uit dit leven. En wij, haar familie en vrienden, we willen haar naam blijven gedenken en bevelen nu haar geest in uw handen. En wij danken u voor haar leven en geschiedenis. Het leven van Sophia, dat is voorbij gegaan. Met alles wat erin menselijk was. Het goede en het kwade. De vreugde en het verdriet. Het welgevallen en de pijn. Ja, alles wat sinds mensenheugen is, het deel is van stervelingen. Vader, zo bidden wij dan. Neem gij dan aan het leven van onze geliefde doden. En wek dan in onze harten de dankbaarheid voor uw goedheid en trouw. Want die zijn toch onvergankelijk? Laat dan zo niemand verdwalen in zijn of haar eigen gedachten. Maar laat uw woord, de Bijbel, ons dan een richtsnoer zijn. En uw liefde ons levenslicht. Wij weten ons vanmorgen verbonden in ons verdriet met allen die bedroefd zijn, met allen die lijden aan de nood van deze wereld. En zo bidden we u ook, Heere, te midden van deze wereldwijde crisis. Laat toch geen lijden te vergeefs zijn, maar leer ons kennen de gemeenschap met uw Zoon, de Heere Jezus, zodat wij, delend in zijn lijden, ook mogen opstaan tot een nieuw en afhankelijk leven van hem. Zo bidden wij vanmorgen in het bijzonder om de families en gezinnen die net als wij een geliefde door dit vreselijke virus moeten missen. En we bidden nu ook voor de patiënten die er nog ziek van zijn. Voor al het verplegend personeel bidden wij u, Heere, die alles in werk stellen om hun nog in leven te houden. Ja, ook voor onszelf bidden wij u, Heere. Bidden wij u om troost en om bemoediging. Zo bidden we u voor de mensen hier aanwezig, maar ook voor de mensen die hier graag aanwezig hadden willen zijn, maar door deze omstandigheden niet bij konden zijn. Heer, dat is denk ik wel in het bijzonder aan Sophia's jongste zus, Annie. Wat mochten ze in de afgelopen jaren een hechte band opbouwen. We bidden ook voor haar. Wilt u ook haar troosten in haar verdriet, nu ze Sophia zo moet missen? Heer, zo mogen we u danken. En mogen we u bidden, Heere? We bidden het u in de naam van de Heer Jezus. In zijn naam alleen. Amen. We zetten de dienst voort straks op de begraafplaats. Daar krijgt u ook de zegen mee. Maar voordat we hier van weg gaan, zullen we nog één lied met elkaar zingen. Een lied dat uitziet naar het einde van de tijd, wat ik in de verkondiging ook al bedoelde. Eens als de bezuinen klinken, uit de hoogte links en recht, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen. Heer, dan is uw pleit beslecht. En dan ook de oproep. Van die dag kan niemand weten, maar het woord, het goddelijke woord, drijft aan tot spoed. Zouden wij dan niet haastig eten, gaandeweg hem tegemoet? Jezus Christus, gisteren, heden, komt voor eens en komt voor goed. Lied 327 uit op toonhoogte 1 en 6.
Als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd. Rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed. Zouden wij niet haastig eten, gaan de weg hem tegemoet. Jezus Christus, gisteren, heden, komt voor eens en komt voor goed.
We zijn nu aan het einde gekomen van de dienst en hopen nu naar de begraafplaats toe te gaan. Ik wens u allen daarbij heel veel sterkte toe, in het bijzonder jullie als gezin. Voor de luisteraars thuis heb ik de volgende mededeling. U kunt straks de plechtigheid vanaf het graf ook met ons meeluisteren. U begrijpt dat we daar naartoe moeten gaan, dat zal ongeveer een kwartier duren. Wacht u rustig, ondertussen kunt u luisteren naar orgelspel. Als we daar aangekomen zijn, kunt u meeluisteren. Mag ik de dragers vragen om hun plaats in te nemen? Onder orgelspel van gezang 178 zal mevrouw Van den Berg worden uitgeleid. Het zevende vers hiervan luidt als volgt. Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden, zijn liefde blijft mij leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij in het eeuwig licht. Mag ik u vragen, indien het mogelijk is, weer op te staan van uw zitplaatsen.
Thank you. Geachte luisteraars, de rouwstoet is nu aangekomen bij de begraafplaats, dus over enkele minuten staan we bij het graf om mevrouw van den Berg te begraven. Dank u wel, begrafenisonderneming Hakkelt, wens u alle sterkte toe.
Maarten, Wilma, Anna, Niels en Kira, Tom, verdere familie, zij die thuis met ons meeluisteren. We zijn aangekomen op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat in Ochten. Ik wil nu wederom het woord geven aan dominee Geerlof.
Nu voor Sophia van den Berg Broek. De dagen van haar jaren vervuld zijn, gedenken wij wat tot de mens gezegd is, stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Heren, wij bidden u, laat haar wiens lichaam wij hier achterlaten, delen in de opstanding van uw zoon, en mogen zij rusten in vrede. We vragen u dat in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En nu het lijkt alsof we Sophia slechts aan de aarde hebben toevertrouwd, mogen we in het geloof meer en beter weten. Laten we daar een belijdenis doen van het christelijke geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in die spreken in zijn of haar hart aldus. Ook ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof ook in de Heilige Geest en in die ene heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam, en in een eeuwig leven. Amen. Bidden we dan op dit moeilijke moment met elkaar het Onze Vader. En u mag het in stilte of in uw hart met mij meebidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel alsof ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Ik heb u gezegd. We zouden de dienst voortzetten op de begraafplaats. En aan het einde van de plechtigheid mag ik u ook de zegen meegeven.
we gaan straks weer naar huis. Naar de plek waar u gesteld bent. Maar weet dan dit, ook in het geloof. U gaat niet alleen. Want als u daarin gelooft, hij gaat met u mee. En die zegen mag ik u ook namens hem meegeven. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en jullie allen. Amen.
Dan wil ik nu het woord geven aan zoon Maarten, die nog enkele woorden tot u zal richten.
Beste familie, vrienden, kennissen en belangstellenden. Wij willen een woord van dank uitspreken aan alle die in het leven van onze moeder, stiefmoeder, oma en overgrootmoeder een rol van betekenis hebben gespeeld. Met name willen wij noemen al het verplegend en verzorgend personeel van Zorgcentrum Elim, samen met de medewerkers en vrijwilligers van Zus en Zo, voor de goede zorg, maar ook voor de liefdevolle benadering, geduld en vasthoudendheid om moeder blijvend te betrekken bij activiteiten. Door meneer Zonnenberg en broeder Brinkman voor hun betrokkenheid in de afgelopen jaren. En ook de vrijwilligers van de hervormde gemeente van Ochten voor de blijvende aandacht door middel van uitnodigingen voor en ondersteuning bij de kerkelijke activiteit in het Baank en Elim, als ook het onderhouden van hun contact via de kerktelefoon. Ook al werd haar deelname steeds minder, de onmisbare band met de gemeente bleef hierdoor toch in stand. Dominee Gerlof voor zijn betrokkenheid tijdens moeder ziek zijn, de fijne gesprekken voor en na haar overlijden en het verzorgen van de uitvaartplechtigheid. De kerkredmeesters en beheerster voor het beschikbaar stellen en verzorgen van de ruimte in een baken. Onze vriend Gerrit Hakkert en zijn medewerkers namens begrafenisonderneming Hakkert voor de fijne en respectvolle begeleiding. En ieder die moeder hebben bezocht, een kaartje gestuurd of op een andere wijze belangstelling en betrokkenheid hebben getoond. Zeker de laatste jaren waarin de achteruitgang van lichaam en geest en dien ten gevolge depressieve stemming een zware tol gingen eisen in haar leven, waren dit voor haar nog fijne momenten. In het bijzonder wil ik ook noemen de gehele familie Hoogakker. Tijdens het ziek zijn en overlijden van vaders geliefde vrouw en geliefde moeder van Henk en Cornelis, Janneke Hoogakker, kwam hun moeder eerst als gezinsverzorgende en later ook als tweede vrouw en stiefmoeder in hun leven. Moeder heeft meermalen met ontroering genoemd dat ze vanaf het begin heeft mogen ervaren dat de familie Hoogakker, die immers toch ook een geliefde zuster, schoonzuster en tante waren verloren, haar volledig en blijvend hebben opgenomen alsof zij een volwaardig lid van de familie was. Dit heeft haar in het begin, toen zij als buitenstaander uit het Westen moest wonen in de Betuwe, enorm gesteund, maar ook de rest van haar leven heeft zij dit, zoals ze letterlijk zei, als een warme deken blijvend mogen ervaren en meedragen. En deze ervaring kunnen wij alleen maar delen. Ten slotte, en ieder hier vandaag aanwezig of meeluisterend op afstand, voor uw belangstelling en betrokkenheid om samen met ons, onze moeder en oma, naar haar laatste rustplaats te begeleiden.
Deze woorden van Maarten is een einde gekomen aan de plechtigheid hier op de begraafplaats. Ik wil de luisteraars thuis van harte sterkte toewensen in de komende tijd. In het bijzonder wil ik noemen mevrouw Broek in Zorgcentrum Het Anker. U was graag vandaag in ons midden hier aanwezig geweest. Vanwege de omstandigheden kan dat op dit moment niet. Ik wil u in het bijzonder heel veel sterkte en Gods zegen toewensen. Maarten en Wilma en de kinderen hebben aangegeven dat ze graag als laatste afscheid willen nemen hier bij het graf. Daarom wil ik van de andere aanwezigen vragen om als eerste nu afscheid te nemen. Mee terug te keren naar de uitgang van de begraafplaats, waar we op elkaar zullen wachten en gezamenlijk zullen terugkeren naar het baken. Ik dank u wel.